We gaan zingen uit Psalm 33, het negende vers. Psalm 33, het negende vers. We willen samen eerst Gods zegen bidden. Mogen we dat inderdaad in oprechtheid doen, Heere, aan het begin van ons samen zijn, uw zegen bidden. We zijn weer samengekomen rondom uw woord en het ligt weer in de bedoeling om met elkaar een gedeelte uit dat woord te lezen, te bespreken. En hoe nodig is het, Heere, om bij de overdenking van uw woord geleid te worden door de Heilige Geest. Het is immers de Heilige Geest die uw woord heeft geïnspireerd, die ervoor heeft gezorgd dat uw woord op schrift gesteld werd. Maar het is diezelfde Geest die ons wijs moet maken tot zaligheid die ons de schriften doet verstaan. Het is de Heilige Geest, Heere, die in ons hart, in ons verstand moet werken en die ons verstand moet verlichten en die ons inzicht moet geven in de heilgeheimen van uw getuigenis. Laat het ons dan inderdaad gegeven mogen zijn om door uw geest geleid uw woord te verstaan met het hart. Geef ons een gezegend uur. U hebt dat meer dan eens gedaan, Heere, dat we ook in deze Bijbelkring mochten ondervinden dat u de schriften voor ons wilde openen en dat u ons onderwijzingen, lessen meegaf. Wilt u het ook vanavond doen en wilt u ons geven dat wij ziende op u en op uw genade ook gesterkt mogen worden. Heere, laat dat woord dan in onze harten mogen ingaan. En wilt gij geven dat degene die u vrezen door dit woord ook weer bemoedigd mogen worden. En dat degene die u niet kennen mogen worden aangespoord om u te zoeken terwijl gij u nog laat vinden. Laten we niet tevreden zijn met uiterlijke dingen, met wat indrukken en wat gevoeligheden alleen, maar geef dat wij in waarachtigheid en in oprechtheid u als de goede herder mogen leren volgen, dat we waarlijk schapen mogen zijn die de kenmerken van schapen hebben. Zij volgen mij en ze horen mijn stem. Heere, we bidden u, zegen ons dan om Jezus' wil. Amen. Nadat we de laatste keer gelet hebben op het laatste gedeelte van het zesde hoofdstuk van het boek der Richteren. Dat hoofdstuk dat ons vertelt dat de Midianieten en de Amalekieten en de kinderen van het oosten voor de achtste keer samen vergaderen in het dal van Jezreel om daar opnieuw hun plundertochten uit te voeren. Dat gedeelte dat ons verder vertelt dat bij die gelegenheid de Heere Gideon gaat toerusten om zijn richterswerk te gaan verrichten. De geest des Heeren toog Gideon aan, zo lezen wij in vers 34, en hij blies de bazuin. En dan verzamelt zich een leger van 32.000 man rondom hem, die hij als gave uit Gods hand mag ontvangen. En datzelfde gedeelte vertelt ons dan ook aan het eind hoe Gideon, die geconfronteerd wordt met het toch wel grote verschil tussen de grootte van zijn leger en dat van de Midianieten, en die geconfronteerd wordt ook met het feit dat lang niet allen die hadden kunnen komen zijn gekomen uit Israël, en dat er uit diverse stammen van Israël zelfs niemand verschenen is. Die Gideon vindt reden om de Heere nogmaals te vragen om een teken, en hij doet dat zelfs tot twee keer toe, opdat door dat teken zijn geloof zal mogen worden bevestigd en gesterkt. Het is nogal wat waarvoor hij staat, de taak waartoe hij nu geroepen wordt, en het is heel wat de Heere van een mensenkind vraagt, vandaar dat Gideon er behoefte aan gevoelt om een teken te ontvangen. En de Heere geeft hem genadig dat teken tot tweemaal toe, met het vlies dat eerst droog blijft, dat eerst nat wordt terwijl de omgeving droog blijft, en het tweede teken, dan wordt het heel de buurt, heel de omgeving wordt nat van de dauw en blijft het vlies droog. Wij komen na deze gebeurtenissen bij wat ons in het begin van het zevende hoofdstuk verteld wordt. Ik lees u de versen 1 tot en met 8. Toen stond Jerubbaal, de welke is Gideon, vroeg op, en al het volk dat met hem was, en zij legerden zich aan de fontein van Harod. Dat hij het heerleger der Midianieten had tegen het noorden, achter de heuvel Moree in het dal. En de Heere zeide tot Gideon, des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand geven zou, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Nu dan, roep nu uit voor de oren van het volk, zeggende, wie blode en versaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerden uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. En de Heere zeide tot Gideon, nog is des volks te veel. Doe hen afgaan naar het water, en ik zal ze u aldaar beproeven. En het zal geschieden van welke ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de Heere tot Gideon, al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken, die zult gij alleen stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden 300 man. Maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om te water te drinken. En de Heere zeide tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik u verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan, een ieder naar zijn plaats. En het volk nam de teerkost in hun hand en hun bazuinen. En hij liet al die mannen van Israël gaan en ieder naar zijn tent. Maar die 300 man behield hij. En hij had het heerleger der Midianieten beneden in het dal. De Heere heeft Gideon dus op een bijzondere manier en bij herhaling gesterkt in het geloof. Door aan zijn beden te voldoen en hem die tekenen met het vlies te geven. Gideon is daardoor gesterkt, is nu moedig om de taak op zich te nemen. Hij staat dan ook, zo begint dit hoofdstuk, 's morgens vroeg op. En hij brengt zijn leger in een strategisch gunstige positie. Hij legert zijn manschappen, de 32.000, op een plaats die het meest gunstig is om eventueel de aanval op het leger van de Midianieten te gaan uitvoeren. Bovendien heeft hij de bron Harod vlak in de buurt, zodat ze zich van drinkwater kunnen voorzien. Ik weet niet of Gideon op dat moment al een krijgsplan in gedachten had. Hij als de legeraanvoerder moet toch ook de strategie bepalen, moet toch ook een plan ontwerpen waarmee zijn leger de Midianieten zal kunnen aanvallen. Ik weet niet of hij dit al gedaan heeft. We krijgen niet de indruk, we krijgen de indruk pas uit het vervolg dat dan een plan in Gideons gedachten rijpt. Maar hoe het ook zij, hij zoekt in ieder geval voor zijn leger de meest gunstige uitvalsplaats, waar hij het leger van de Midianieten enigszins lager beneden zich heeft in de vallei van Jezreel. Het valt op dat nog eens een keer door de schrijver van het boek der Richteren, en hij is daarbij uiteraard ook geleid door de Heilige Geest, de naam van Gideon Jerubbaal genoemd wordt. Die erenaam die hij te danken heeft aan die nachtelijke reformatiedaad in Ofra, toen hij dat beeld van Baal en dat beeld van Astarte heeft omgeworpen, en toen hij de afgodendienst in Ofra heeft zoeken uit te roeien. En toen is naar aanleiding daarvan Gideons naam toch Jerubbaal genoemd. Die Baal strijden tegen hem, of als u het zo, zoals u het ook vertalen kunt, strijder tegen Baal. Waarom zou die naam nog een keer terugkeren? Om aan te geven, dacht ik, dat het in de strijd met de Midianieten in de eerste plaats om een geestelijke strijd gaat. Het is maar niet een strijd van het ene volk tegen het andere, zoals er al zo vaak oorlogen gevoerd zijn. Het gaat hier om een geestelijke strijd. Het gaat ten diepste om de vraag die later ook nog weer eens een keer uitdrukkelijk aan de orde komt in de dagen van Elia. Wie is nu God in Israël? Is dat Baal die al zo lang door de Israëlieten gediend is? Of is dat de Heere? Nu, omdat het om die vraag gaat en omdat dat de inzet van de strijd is en de Heere in deze strijd zal laten zien op een andere manier dan later bij Elia, maar dat hij God is, daarom wordt Gideon hier nog eens een keer uitdrukkelijk bij die erenaam Jerubbaal genoemd. Maar dan gebeurt er iets wonderlijks. Het leger van Gideon bestaat dus uit 32.000 man. Dat is niet weinig, Maar er hadden er natuurlijk wel veel meer kunnen zijn. En het leger van de Midianieten, zoals we ook al gezien hebben, is ook veel groter. 4 keer zo groot als dat van Gideon. Het zou best eens kunnen zijn dat in het hart van Gideon, en nog waarschijnlijker in het hart van velen van zijn soldaten, de gedachte heeft geleefd, hadden we maar wat meer manschappen. Nu zijn de partijen toch wel erg ongelijk. Maar wat doet God? God zegt niet tegen Gideon, als hij het leger gemonsterd heeft en als hij tot een totaal van 32.000 komt, God zegt niet tegen Gideon, Gideon, wacht nog even met het aanbinden van de strijd tegen de Midianieten, laat eerst de bazuin nog eens blazen in de stammen waar die bazuin al geklonken heeft en ook in andere stammen waar nog niemand van zich gemeld heeft, opdat ook uit de rest van Israël zich allerlei mensen toerusten tot de strijd en zich tot u zullen verzamelen, zodat uw leger groter zal worden. Nee, dat zegt God niet. De Heere zegt precies het tegenovergestelde. Hij zegt, Gideon, het leger is te groot. Er is te veel volk. Precies tegengesteld aan wat Gideon zou hebben gedacht en wat de mannen van Gideon zouden hebben gedacht. Precies tegengesteld aan wat iedereen zou hebben gezegd. En welke reden heeft de Heere dan om tegen Gideon te zeggen, des volks is te veel? Wel, dat zegt de Heere er ook bij. Hij geeft de reden ook aan. Des volks is te veel, zegt hij, dat met u is, dat ik dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven. En waarom? Wel, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Als de Heere straks dat volk, dat leger de overwinning geeft, dan moet Israël niet kunnen gaan denken, dat hebben wij aan onszelf te danken. Die neiging is er in het mensenhart om zichzelf allerlei toe te schrijven. En dat hadden ze in Israël ook kunnen doen, nietwaar? Ze hadden kunnen zeggen, wel, kijk eens aan, ons leger was 4 maal zo klein als dat van de Midianieten en toch hebben we de overwinning behaald. En weet u waar dat dan lag? Wel, iedereen heeft zich ook voor de zaak ingezet en we hebben ons allemaal geweerd wat we konden. En onze moed en onze volharding, wel, ze waren niet gering. En zo hebben we de overwinning behaald. Mijn hand heeft mij verlost. Nou, dat mag niet gebeuren. Voor een dergelijke gedachtegang mag geen plaats bestaan. Dat zal de Heere voorkomen. En de manier waarop de Heere dat voorkomen zal, is, Gideons leger moet uitgedund worden. Er moeten er van die 32.000 eerst nog een groot aantal weer terug naar huis. Het leger moet zo klein worden dat iedereen begrijpt dat het onmogelijk is dat zo'n klein leger in eigen kracht de overwinning heeft bevochten. Het zal uit de geringheid van het leger van Gideon moeten blijken dat niemand anders dan de Heere voor de overwinning heeft gezorgd. En niemand in Israël zal gelegenheid hebben om te zeggen, nou, dat hebben wij bereikt. Mijn hand heeft mij verlost. Vandaar dat de Heere Gideon opdracht geeft om te handelen naar de regel van Deuteronomium 20 vers 8. In Deuteronomium 20 vers 8 lezen wij dat als het leger uittrekt om te strijden tegen de vijanden, dan moeten de ambtlieden, zeg maar de officieren in het leger, eerst een aantal maatregelen nemen. En onder die maatregelen behoort onder andere ook dit. Daarna zullen de ambtlieden, vers 8 van Deuteronomium 20, voortvarend te spreken tot het volk en zeggen: wie is de man die vreesachtig en week van hart is? Die ga heen en keren weder naar zijn huis, opdat het hart van zijn broederen niet smelte gelijk zijn hart. In de wet is dus al vastgelegd dat vreesachtigen, week, mensen die week van hart zijn, alle die blode of versaagd zijn, naar huis mogen gaan. In het leger is geen plaats voor halfhartigen, voor vreesachtigen, voor weifelaars. Die zullen eer schaar veroorzaken dan dat ze voordeel opleveren. Die zullen het hart van hun dappere strijdmakkers ook nog vreesachtig kunnen maken. En die zullen zo het hele leger verzwakken kunnen. En die regel moet Gideon op bevel van de Heere handhaven. En hij moet in het leger en onder die mannen die samengekomen zijn de roep laten uitgaan: wie blode of versaagd is, die keren weder. En dan gaat meer dan 2/3 terug. 22.000 van de 32.000. Als die de kans krijgen om weg te gaan, dan grijpen ze die kans aan. Zoveel zijn er die zich er dus niet voor schamen om ervoor uit te komen dat ze toch eigenlijk wel een beetje benauwd zijn. Ze waren wel gekomen toen de bazuin geblazen werd. Ze hadden zich gemeld. Ze waren die overvallen van de Midianieten natuurlijk ook zat. Die plundertochten waarbij al hun bezittingen werden weggevoerd. Maar nu het erop aankomt en nu ze met eigen ogen zien hoe machtig de Midianieten zijn, en nu ze ook constateren dat zij met hun aantal verre in de minderheid zijn vergeleken bij het aantal Midianieten, en nu het toch eigenlijk allemaal een beetje teleurstelt, zo weinig er eigenlijk maar opgekomen zijn, nu slaat de schrik hen om het hart en ach, ze zouden uit zichzelf niet weggegaan zijn, maar nu ze toch de gelegenheid krijgen, nu gaan ze. Dat is natuurlijk erg ontmoedigend geweest voor Gideon en voor degene die wel bij hem bleven. En zo heeft de Heere Gideons geloof dan toch weer op de proef gesteld. Dat moet wel kunnen leiden na datgene wat Gideon hiervoor heeft ervaren. Toen heeft de Heere hem geloofsversterking gegeven. Toen heeft de Heere hem antwoord gegeven op zijn gebed tot 2 maal toe. En wat een bijzondere tekenen waren het niet. En dan moet Gideon er nu tegen kunnen dat de Heere dat geloof dat hij gesterkt heeft weer gaat beproeven. Maar het stelt wel voor vragen, nietwaar? Breekt God nu met eigen handen af wat hij zo pas begon op te bouwen? Hij bracht ze toch, die 32.000 uit Manasse en uit die andere stammen. Gideon heeft ze toch zien komen als een geschenk van de Heere, als een erkenning van zijn richterschap. Hij werd erkend door het volk. De Heere bevestigde zijn roepingen. En nu stuurt de Heere ze weer weg. Nu breekt de Heere met eigen handen weer af wat hij zo pas opbouwde. Het stelt wel voor vragen. Alleen we horen niet dat Gideon die vragen stelt. We horen niet dat Gideon tegenwerpingen maakt. We horen niet, we lezen nergens dat Gideon bezwaren oppert en dat hij zegt: ja maar heren. Hij heeft gezwegen. Geweten Gods doen is rein. Gods weg is volmaakt. Geweten dat de Heere zich niet vergist. Geweten dat de Heere de verlossing zal geven, terwijl hij zijn wet, ook die bepaling uit Deuteronomium 20, niet herroepen hoeft. En Gideon moet de Heere gelijk geven. Ja, Heere, die neiging zit in ons hart om onszelf de eer te geven en zelf met de roem te gaan strijken. Die neiging zit in ons hart. We zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En als het dan beter is dat dat leger uitgedund wordt, Heere, uw weg is volmaakt. Dan heeft Gideon er nog 10.000 over. Dat is natuurlijk nog een veel ongelijker verhouding als dat het eerst al was. Eerst was het 1-4, nu is het 1-13. En dan zegt de Heere Gideon, het is nog te veel. Er zijn er nog veel te veel. Er moeten er nog veel meer afvallen. Zelfs van degenen die moed genoeg hadden om te blijven, die niet bij het eerste gerucht en bij het zien van de vijand met schrik vervuld waren en liever naar huis gingen, zelfs van degenen die moed genoeg hadden om bij Gideon te blijven, zelfs bij diegenen die er inderdaad voor bereid toe waren om zichzelf te geven in de strijd, koste wat het kost, want ze liepen ook risico's natuurlijk. Zelfs bij diegenen die bij dat uitgedunde groepje van 10.000 gebleven zijn, zijn er nog velen die Gideon ook moet gaan afdanken. En hoe zal nou blijken welke moeten blijven en welke zullen gaan? De Heere laat Gideon een proef nemen. Hij moet die mannen uit de bron Harod, of uit de beekjes die uit die bron vloeien, laten drinken. Hij is daar gelegerd in de buurt van die bron. Wel nu, water hebben ze dus bij de hand en het is eenvoudig om deze proef te nemen. En als hij ze laat drinken, dan moet Gideon heel goed toezien en erop letten hoe deze mannen drinken. We zullen ons dat wel zo moeten voorstellen dat Gideon zijn leger in staat van paraatheid heeft gebracht. En dat hij zijn mannen gezegd heeft dat nu elk ogenblik het bevel kan klinken dat ze de strijd moeten ingaan. En dan geeft hij ze nog één keer de gelegenheid om wat proviant tot zich te nemen. In dit geval wat water te drinken. En wie weet hoe lang het nog duren zal voordat ze weer een slok water kunnen nemen. Gideon geeft ze nu als het ware voor de laatste keer de kans, voordat ze op de vijanden losgaan of voordat de vijanden op hen zullen aanvallen, nog de laatste keer de kans om te drinken. En dan moet hij op bevel van de Heere toezien hoe ze dat doen. En dan blijkt dat de meesten er nogal de tijd voor nemen om te drinken. Ze knielen, ze vallen op hun knieën en ze scheppen water uit de bron of uit de beekjes daar in de buurt. En ze doen dat op hun gemak, rustig. Misschien hebben ze zelfs nog wel allerlei onderdelen van hun wapenrusting eerst losgemaakt om bij dat drinken niet gehinderd te worden. En ze maken het zichzelf gemakkelijk en geriefelijk om zo te kunnen drinken. En ondertussen houden ze niet de omgeving in het oog om alert te zijn, om bedacht te zijn op een eventuele aanval van de kant van de talrijke vijanden. Er zijn ook anderen, die zijn in de minderheid, die heel wat minder precies te werk gaan. Hun eerste zorg is niet dat zij zo goed mogelijk zullen kunnen drinken en hun dorst kunnen lessen, maar hun eerste zorg is kennelijk dat ze op hun hoede willen blijven, zelfs als ze een slok water nemen. En daarom drinken zij niet op hun gemak, maar haastig. Ze bukken even om wat water uit de beek te scheppen en ze brengen dat aan hun mond en ze likken het op zoals een hond met zijn tong lekt. Meer tijd gunnen ze zichzelf niet. En ondertussen houden ze aan alle kanten de omgeving in de gaten, zodat niemand van de vijanden hen onverhoeds en onverwacht zal kunnen aanvallen. Het gaat hen om de strijd die gevoerd moet worden. Het gaat hen niet om hun dorst en de lessing van hun dorst in de eerste plaats. Van die eerste categorie zijn er 9700. En dan blijven er 300 en niet meer dan 300 over die bij de tweede categorie horen. Wel nu, die 300, die moet Gideon bij zich houden. En de rest moet hij ook afdanken. Die kunnen ook naar huis. Niet omdat ze niet dapper zijn, want dat zijn ze wel. maar omdat ze door hun gedrag bij het drinken er blijk van gegeven hebben dat ze toch minder geschikt zijn voor de taak die hen nu wacht. Zeker, ze zijn geen lafaards. Ze zijn geen mensen die zo gauw mogelijk de wijk nemen. Ze zijn geen mensen die bang zijn om de vijand in het aangezicht te zien. Maar ze blijken toch te veel aandacht aan zichzelf en aan hun eigen gemak en aan hun eigen gerief te willen geven, dan dat in de strijd des Heren gewenst is. Vandaar dat ze weggestuurd worden. Omdat hun eigen belangen, zelfs in het aangezicht van de vijand, hen toch te zwaar wegen. En daarom zijn ze niet geschikt voor de strijd. En dan blijft Gideon met een legertje van 300 over. En daar moet hij het dan mee doen. Daar moet hij dat geweldige leger van de Midianieten mee aanvallen. Nou, hoe kan dat nou? Kijk, als nu een overwinning gaat worden, dan heeft iedereen in Israël begrepen, daar kan geen mens zichzelf de eer van geven. Nu kan niemand meer zeggen, mijn hand heeft mij verlost. Nu zal het voor iedereen duidelijk zijn dat als er een overwinning behaald wordt en als de Midianieten verslagen worden, dat dat Gods werk zal zijn. Maar een zware beproeving was het wel. En alweer lezen we nergens van tegenwerpingen van de kant van Gideon. Ook nu heeft hij gebogen onder de wil des Heren. Net zoals die 300 gebogen hebben onder de wil des Heren. Ze zeggen niet tegen Gideon, nou het zo gaat man, dat is toch een onmogelijke zaak. Toen we met 32.000 waren was het al krap, maar nu we zo uitgedund zijn dat we nog met 300 overblijven, dat kun je toch snappen, dat is toch een onmogelijk werk, dat kun je toch van niemand van ons vragen. We gaan er allemaal aan, nee, zo redeneren ze niet. Ze zijn allemaal gebleven. Hoe komt dat? Doordat de Heere de belofte geeft. Door deze 300 zal ik u verlossen. Gods uitdrukkelijke belofte. Door deze 300 zal ik u verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Duidelijker kan het niet. De Heere geeft nog eens de belofte dat hij verlossen zal en hij zegt ook hoe hij het doen zal. En hij zegt wie het doen zal. Ik zal het doen door deze 300. En dan staat God er garant voor en dat is in het hart van Gideon ingezonken en dat is in het hart van die 300 ook ingezonken. Vandaar dat ze de moed hadden, ontvingen en daarom hadden om de vijand straks aan te vallen. Gideon heeft het geloofd wat de Heer hier zegt en die manschappen hebben het ook geloofd. En toen, en dat is duidelijk, toen is in Gideons geest het krijgsplan gerijpt. Nu weet hij ook hoe hij de strijd moet gaan voeren. Die mensen die weggaan, die hadden hun proviant meegebracht en vele van hen hadden dat kennelijk in kruiken gedaan. Nu, Gideon zegt, geef dat proviant maar af, jullie helpen je onderweg wel ergens. Er zijn wel mensen die jullie van een boterham willen voorzien als je op weg naar huis bent. Geef ons dat proviant, geef ons die kruiken. En dan zijn er ook nog een aantal trompetten of bazuinen in het leger, net genoeg voor al die 300. En Gideon vraagt ook al die trompetten in te leveren, zodat al die 300 soldaten trompetters zullen worden. En dan heeft Gideon het plan klaar, onder de leiding van de Heere, die van de Heilige Geest die Gideon aangetogen heeft. En zo, daar gaat het dan vanavond niet over. Zo gaat hij zijn krijgsplan maken om straks uit te voeren. En dan zal inderdaad blijken, de strijd is des Heren. Drie dingen liggen er in deze versen, dit gedeelte van Richteren 7. Drie lessen liggen daarin, drie dingen die we nog eens even goed onder de aandacht moeten hebben. In de eerste plaats dit, dat er altijd weer het gevaar is dat de eer des Heren verduisterd wordt door de mens. De Heere weet dat, hij zegt het hier. Hij weet wat maaksel ze zijn. Hij kent het hart van zijn volk. Hij weet van de zaden van hoogmoed en zelfverheffing die in het menselijk hart, ook in het hart van zijn kinderen, leven. En de Heere weet dat als hij zijn volk de overwinning geeft, dat volk de neiging heeft om daar zelf wat mee te worden. En zo is dat niet alleen als het gaat om een overwinning op de vijanden, het zij in letterlijke zin een overwinning op de vijanden, de Midianieten, of in de geestelijke strijd, want daar geeft de Heere zijn volk ook wel eens een overwinning. En daar geeft hij zijn volk ook wel eens te ervaren dat de vijanden tot zwijgen gebracht worden en dat voor een ogenblik de zonde als het ware machteloos ligt en dat de boze geen invloed kan uitoefenen en dat ze in de kracht en in de mogendheid des Heeren sterk staan. Maar zo is het in die geestelijke strijd ook menigmaal. Als die eerste indrukken wat over zijn, dan heeft de mens toch de neiging om zichzelf daar het een en ander van toe te schrijven, van wat hij nu bereikt, van wat hij nu ontvangen heeft. En dat is niet alleen zo in de strijd met de vijanden, dat is ook in alle dingen van het geestelijke leven zo. Bekeert God een mens? Nou, we zijn het er toch over eens dat God een mens bekeert. Als er ooit een mens bekeerd wordt, dan is dat omdat God hem in het hart grijpt en dat de Heere zijn leven omzet, omdat de Heere hem een ander hart geeft en dus ook andere uitgangen des harten. Als dan de Heere een mens bekeert, dan heeft zo'n mens meer dan eens blijk gegeven de neiging te hebben met zijn bekering toch nog wat te worden. Heeft de Heere een zondaar bij bevinding wat geschonken van zijn genade, van zijn goedertierenheid? Heeft de Heere ondervinding gegeven in de ziel van deze of die eigenschap van Gods wezen? Heeft de Heere de mens onderwijs gegeven ten aanzien van de heilgeheimen van zijn werk en van het werk van zijn geest? Dan is het niet zelden dat zo'n bevoorrecht, zo'n gezegend mensenkind zich vanwege de ondervonden gunstbewijzen en weldaden wel eens wat is gaan gevoelen, en dat hij zich ook nog boven een ander is gaan verheffen. O ja, we zeggen wel, zalig, zalig, niets te wezen in het eigen oog voor God. Maar we vergeten vaak, wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? We vergeten vaak, onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. En dat weet de Heere. De Heere weet dat zijn volk, met de bekering die hij ze gaf, met de bevinding die hij ze gaf, met het onderwijs dat hij ze gaf, met de uitreddingen die hij ze gaf, met de overwinningen die ze van hem kregen, de Heere weet dat zijn volk daar toch wat mee zou gaan worden. En dat het niet vanzelfsprekend is, alle rechtzinnige praat ten spijt, dat wij de eer des Heren als het hoogste doel in ons leven hebben. Dat dat niet het eerste is en dat dat ook niet vanzelfsprekend is als het ooit zover komt. Maar wij willen meetellen, wij willen wat zijn, wij willen wat lijken, wij willen indruk maken, wij willen door een ander geacht worden, door een ander meegerekend worden. Het is echt niet vanzelfsprekend in het leven van een begenadigd mensenkind die roemt, die roemen in de Heere. En daarom laat de Heeren het menigmaal vastlopen, zodat we inderdaad niet anders kunnen dan hem de eer toeschrijven voor de ondervonden uitreddingen. De Heere laat het hier in deze geschiedenis heel duidelijk weten dat het inderdaad om zijn eer gaat. Hoe zegt hij het tegen Gideon? Des volks is te veel dat met u is, dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven. Het is in overeenstemming met wat er staat in het 34e vers van het vorige hoofdstuk. Toen toog de geest des Heren Gideon aan. Wie gaat de strijd eigenlijk voeren? Dat is toch de geest? En die gebruikt instrumenten. Nu, dan doet het er niet toe wat voor instrumenten dat zijn en hoeveel instrumenten dat zijn. Of dat er 32.000 zijn of 300, al waren het er maar 3. Dan doet het er niet toe. Het is de geest die de strijd gaat aanbinden met de vijanden des Heren. En omdat het de Heere is die voor zijn volk zal strijden, daarom moet de Heere er ook de eer van hebben. En zo is het niet alleen hier, zo is het in al de dingen die de Heere in en voor zijn volk doet. En hij heeft er veel werk mee. Veel werk mee om zijn volk steeds weer op die plaats te brengen, dat ze het gaan beseffen en beleven. Die roem, die roemen in de Heere. Daarom laat de Heere zijn volk inleven wie ze zijn. Daarom wordt het door het werk van Gods geest ook een stukje beleving, wat de apostel Paulus in het eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief zegt. En dan kun je niet meer meetellen als de Heere laat zien wat voor een volk hij heeft, wat voor een leger hij heeft, wat voor soldaten hij werft in de strijd tegen de boosheden en de vijanden, dan heeft geen enkel mensenkind ooit nog reden om zich te verheffen en van zichzelf nog wat te denken. Wat is dat voor een volk? Het dwaze en het verachte en het onedele en het zwakke en hetgeen niets is. Nou, dat zijn dan de onderscheidingstekenen van degene die in het leger in de bende van Gideon dienen. Zo worden die door de Heere onderscheiden. Dat zijn de Willemsorden en de andere orden die de Heere uitreikt. Het verachten, het onedele, hetgeen niets is. En daar doet de Heere het mee. En waarom heeft hij zulke mensen? En waarom leert hij ze inleven dat ze zo zijn? Opdat het zij, gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere en nergens anders in. Zo leert de mens het, wat we zo makkelijk, maar ook zo klakkeloos kunnen zingen. Maar zo leert de mens het in de afbraak. En als je zo'n portret gaat zien, niet vele edelen, niet vele rijken, maar het verachten en hetgeen niets is. Zo leert de mens het met hart en mond zingen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het tweede wat we in dit gedeelte tegenkomen, dat is die geloofsbeproeving. Weer. Geloofsbeproeving. Het gaat in het leven van Gideon op en neer. Geloofsversterking, geloofsbeproeving, geloofsversterking, geloofsbeproeving. Het is nogal wat deze man nu mee moet maken. Zo pas heeft de Heer hem nog uit de diepte opgehaald. Zo pas heeft de Heer hem nog op een hoogte gesteld. Zo pas heeft de Heer zijn voeten vastgemaakt. Door hem te geven de verhoring van zijn beden. 2 maal mocht Gideon de Heere een teken vragen. En 2 maal heeft de Heere uitgesproken: Gideon, het is goed. En nu? Nu had hij de 32.000 gekregen en hij raakt ze allemaal kwijt op 300 na. Wat houdt hij over? Moet hij daar nou de strijd mee in? Is dat alles? Dan wordt zijn geloof toch wel zwaar op de proef gesteld. Moet hij daar de 135.000 Midianieten mee te lijf? En niet alleen zijn geloof zoals we zagen, maar ook het geloof van die getrouwen wordt wel sterk beproefd. Nou zouden ze best toch eens weg kunnen gaan, nietwaar? Smartelijk voor het vlees, als God gaat beproeven. En als God gaat afsnijden en wegnemen en afhakken alles waar wij in het vlees op zouden hebben kunnen betrouwen. Maar Gideon kan het wel doorstaan. Gideon? Kan Gideon het doorstaan? U zegt me, nou beproef de Heeren een bovenvermogen. Dat eerste, dat was al zwaar genoeg, dat er 22.000 weggingen. Nou ja, dat was dan nog, zo kan Gideon zeggen, omdat het nog in Gods eigen wet staat. Hij had zich eraan moeten houden, jazeker, en hij wilde de Heeren niet tegenspreken. Maar als het dan in overeenstemming met de wet is dat er 22.000 weggaan, wel Heeren, dan mag ik toch alsjeblieft die 10.000 wel houden. Waarom nou nog een proef, waarom nou nog een test, waarom nou nog een extra bepaling die helemaal niet in de wet staat. En als, daar de, als Gideon zich daar niet aan had hoeven te houden, dan was hij niet in strijd geweest met Gods geopenbaarde wil. Waarom dat nu ook nog? Dit gaat toch te ver, dit is toch te zwaar. Ja, de Heere beproeft hem, zo zouden wij zeggen, boven vermogen. Dat zou zo zijn als de Heere niet ook de werkmeester van Gideons geloof was. En hij weet wat het door hem gewerkte geloof hebben kan. Dat weet God, weet Gideon niet eens. Maar dat weet alleen de auteur van het geloof in het leven van zijn kinderen. God alleen weet wat het geloof van de zijnen hebben kan, want hij heeft het gemaakt. Zoals die ingenieur die een brug geconstrueerd heeft, weet, theoretisch natuurlijk, wat die brug hebben kan. Zoals iemand die een ketting gemaakt heeft, weet hoeveel gewicht er aan die ketting hangen kan. En als de proef genomen wordt, zouden wij zeggen, dat kan nooit, dat ding breekt. Nee, degene die, die hem ontworpen heeft, die hem gefabriceerd heeft, weet dat die niet breekt. Want als de Heere Gideons geloof gaat beproeven, dan hoeven we niet te denken dat dit een waagstuk is. Geen waagstuk, van Gods kant in ieder geval niet. Net zo min als bij Abraham. Als God tegen Abraham zegt, Abraham, ga naar een van de bergen die ik u wijzen zal en offer mij al daar uw enige zoon. Dan zeggen wij en dan zegt iedereen, maar Heere, dat is toch te zwaar, dat kan Abraham toch niet. Dat kan Abrahams geloof toch niet dragen, dan moet hij toch onder bezwijken. Zijn enig kind waar hij zo lang op gewacht heeft, dat moet hij gaan offeren. Is dat uw eis? Gaat u zo diep, gaat u zo ver, maakt u het zo zwaar? Dan zegt God, ik heb Abrahams geloof toch gemaakt. En Abraham gaat. Hoe kan Abraham het uithouden? Hoe kan Gideon het meemaken? Omdat van Gideon en van Abraham geldt wat de Heere van Simon Petrus zei. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Niet als Simon op de zee van Satan komt en niet als Gideon het moet meemaken dat al die mannen weer naar huis gaan op bevel van de Heere. En niet als Abraham het moet meemaken dat hij zijn enig kind moet gaan offeren. Voor het vlees zijn die eisen onredelijk zwaar, maar voor het geloof dat op God gericht blijft, zijn de eisen niet te zwaar. En bovendien, de Heere is zeker van zijn zaak en hij legt zijn volk niet te veel op. Nooit. En dat volk kan wel eens denken, Heere, nou gaat het niet meer en nu kan het niet meer en nu is het te zwaar en nu ga ik er onderdoor. En ze kunnen wel eens uitroepen, Heere, nu weet ik de weg niet meer en nu kom ik er niet meer uit en nu kom ik er nog in om. Maar hij blijft getrouw aan zijn woord, ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En dan houdt hij ook dat door hemzelf gewerkte geloof bij de zijnen overeind. Hij beproeft het geloof niet om het kapot te maken. Hij beproeft het geloof niet om het stuk te maken. Zodat ze straks met de scherven van hun geloof, overblijven. Maar hij beproeft het geloof om het sterker te maken. Om het te zuiveren van de onzuivere bestanddelen. Om het echter, om het hechter, om het vaster te maken. Het ijzer wordt in zijn handen tot staal. En dat doet hij altijd in de weg van mijn kracht. Wordt in zwakheid volbracht. En dan laat hij het te zijne niet aan vertroostingen ontbreken. Want hij zegt Gideon, met deze 300 zal ik u verlossen. Want ik laat niet varen de werken mijner handen. En dan, en ja, dat is ontdekkend, dat derde. Wie mogen er nou niet en wie mogen er nou wel meedoen in de Gideons bende? Want dat wordt ons hier in deze geschiedenis natuurlijk ook geleerd. Tot twee keer toe wordt er een categorie naar huis gestuurd. Ze waren allemaal gekomen. Allemaal omdat ze mee wilden doen in de strijd tegen de Midianieten. De keus hadden ze allemaal gemaakt. Toen de bazuin geblazen werd, toen de roeping uitging, toen waren ze allemaal gegaan. Maar dan blijkt dat allen die op de roepstem komen toch niet allemaal bruikbaar zijn. En dat er door de Heere zelf een schiftingsproces in orde gezet, in gang gezet wordt en dat de Heere ze niet allemaal in zijn dienst neemt. Eerst vallen de vreesachtigen af, al wie blode of verzaagd is. Die mensen zijn afhankelijk ook wel enthousiast geweest, maar dat enthousiasme dat is bekoeld. En toen bleek dat ze niet meer dan meelopers waren. En Gods zaak is niet met meelopers en met meepraters gediend. En toen ze de kans kregen, gingen ze terug. Wilt gij lieden ook niet weggaan? En toen zijn ze gegaan. Want ze vonden het toch te moeilijk. Ze vonden het toch te zwaar. Ze moesten toch te veel opofferen. Ze liepen toch te veel risico daar bij Gideon. En toen er wat beproeving kwam. En toen ze met eigen ogen de vijand zagen. En toen ze ook in de gaten kregen dat het eigenlijk maar een klein kuddeke is dat bij Gideon hoort. En toen vielen ze af. Ze hadden het woord via de bazuin gesproken, terstond met blijdschap aangenomen. Maar toen er maar een beetje verdrukking kwam, toen vielen ze af en ze bleken voor een tijd te zijn. Toen er wat tegenwind opkwam, toen er wat beproeving en verdrukking kwam, toen gingen ze heen. Ze waren maar voor een tijd. Tijdgelovigen. Zoals de Heer Jezus die ons getekend heeft in de gelijkenis van het zaad. U weet wel, dat deel van het zaad dat op de steenachtige grond viel. Beloofde wel wat, het leek wel wat. Er kwam wel een plantje, er waren ook wel wat beginnende wortels. Er was wat groens zichtbaar geworden, zo net boven de aarde, maar het had geen diepte van aarde. En toen de zon opging, toen heeft de zon het verschroeid. En ze waren maar voor een tijd. Vreesachtigen, die het niet uit kunnen houden als er een beetje beproeving en een beetje moeite en een beetje tegenspoed gaat komen. En Openbaring 21 zegt ook, buiten dat nieuwe Jeruzalem zijn, de vreesachtigen. Wat laat de geschiedenis zien dat er nog afgevallen zijn. Dat er teruggekeerd zijn als Demas. Toen Paulus in de gevangenis zat, toen had Demas het ook bekeken. En toen ging hij terug. Toen werd de trekking van de wereld te sterk. Hij was er ook eigenlijk nooit los van gekomen. En zo waren deze mensen ook nooit echt losgekomen. En zo zijn er zoveel die nooit echt losgekomen zijn. Hun hart is er nooit echt in geweest. En als er offers gevraagd worden en als er zelfverloochening nodig blijkt, die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis dagelijks op, toen melden ze zich af. Moeten we dan niet alles doen om zulke mensen toch te behouden? Jawel, de Heere zegt, dwing ze om in te gaan. Maar anderzijds stelt de Heere ook zelf de vraag, wilt gij lieden ook niet weggaan? Waarom? Omdat de Heere wel een volk wil hebben. Maar niet een volk dat gedwongen bij hem blijft. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Een gewillig volk, gewillig gemaakt, ja zeker, maar toch gewillig. En zo vallen er heel wat af, meelopers, die in een tijd van zonneschijn, in een tijd van mooi weer, heel best meedoen. En een eind meegaan. Maar als het ander weer wordt, dan zijn ze weg. Er vallen er nog meer af. Die zijn niet bevreesd. En die deinsden niet terug toen ze de vijand voor zich zagen. Die bleven. En toch gebruikte de Heere hen ook niet. Toch waren zij ook geen deel van de keurbende. Wie zijn dat? We zagen het, dat waren die mensen die toch te veel aandacht aan zichzelf besteden. Het waren mensen die wel moed hadden, maar die toch niet een hart hadden dat helemaal, dat onverdeeld voor de Heere en voor de zaak des Heeren klopte. De zaak des Heeren was hun helaas niet één en al. Ze stelden toch nog te veel eisen voor zichzelf. Ze hadden toch nog te veel oog voor hun eigen belangen en voor hun eigen behoeften. Ze wilden wel van alles doen. Ze wilden ook wel tegen de Midianieten strijden. En ze willen veel doen voor de Heeren en voor de dienst des Heeren en voor het koninkrijk des Heeren. Maar op hun tijd, op hun wijze, op hun manier en zolang als hun belangen maar niet doorkruist worden. En zolang ze maar niet hun rechteroog hoeven uit te rukken en hun rechterhand hoeven af te kappen. En zolang ze maar niet radicaal tot bekering behoeven te komen. In hun leven zijn het de zorgvuldigheden des levens. En de begeerlijkheden van de rijkdom die het goede zaad dat gestrooid is gaan verstikken. Dit zijn de mensen van wie we lezen in het slot van het Lucas-evangelie. Als de Heere tot iemand zegt, volg mij. En als hij zegt, ja maar laat mij toe dat ik eerst mijn vader begraven. En als de Heere tot een ander zegt, volg mij. Dat die ander zegt, ja maar ik heb een vrouw getrouwd. En ik heb vijf juk ossen gekocht. En ik heb een huis gebouwd. En als de Heere zegt, volg mij. Dat ze dan zeggen, ja maar ik heb nog dit en dat te doen, ik moet nog afscheid nemen van mijn ouders. En dan zegt de Heere die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, die is onbekwaam voor het koninkrijk Gods. De Heere vraagt de restloze overgave. En voor de mensen die toch eigenlijk een bredere, smalle weg willen hebben en een ruimere, enge poort willen hebben, is er toch geen plaats. Ik zeg niet dat er onder die 9700 die tenslotte teruggaan omdat ze teruggestuurd worden, niet mensen zijn geweest die het hart op de rechte plaats hadden en dat er niet echte ware Israëlieten onder geweest zijn. En misschien hebben ze later, toen de strijd met de Midianieten in feite al beslist was, door die ene overwinning wel meegedaan in de achtervolging van de vijanden en zijn ze op die manier ook nog nuttig en dienstbaar geweest, maar bij de keurbende hadden ze geen plaats. Daar kon God ze niet in gebruiken. En wie doen er dan wel mee? Die zich restloos aan de Heere overgeven. Degene van wie geschreven staat in Openbaring 12. Het gaat over de draak die de vrouw bestrijdt. En dan staat er, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Daarbij te mogen behoren. Bij dat volk dat waarlijk de hand aan de ploeg slaat. En dat niet omkijkt naar hetgeen achter is. Bij dat volk dat restloos zich aan de Heere overgeeft. En dat heel die zaak van eten en drinken en heel dat levensverloop maar in zijn handen laat. Want de zaak des konings heeft haast. De zaak des Heeren heeft zulke mensen nodig. Niet van die meelopers die later afhakers worden. En niet van die mensen die misschien wel allerlei verdiensten hebben en allerlei capaciteiten bezitten. En misschien best nog van waarde kunnen zijn, zeker wel, maar die toch eigenlijk zichzelf ook nog zo belangrijk achten. En hun eigen belangen meer dan eens zelfs nog voorrang geven boven de zaak des Heren. Is de Heere het niet waard dat we hem dienen met heel ons hart en met heel onze ziel en met al onze krachten? We zingen Psalm 119 en daarvan het 47ste vers. 119, vers 47. We zullen weer verder gaan, als u meedoet tenminste. We gaan zingen Psalm 110, het derde en het zevende vers. 110, vers 3 en 7. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn en hij zal op weg eens drinken uit de beken. Ik heb geen schriftelijke vragen gekregen, dus we kunnen direct met de vraagstelling hier ter plaatse beginnen. Als er zijn die een vraag hebben, dan is daarvoor nu gelegenheid. Wie zal het zijn? Ja.
Aan de hand van de vraag van de vorige normaal dominee heeft iemand gevraagd. Paulus zegt: ik ben de grootste van de
aarde. Ja.
Dat wordt ook wat vaak gezegd. En zijn dus niet in de vorm dat de vraag ook nagedaan is. Dat ben ik ook wel eens. Maar het voor de Heilige Geest gemaakt door om de mens aan zichzelf te ontdekken.
Ja, de vraag gaat dus over wat een 2 weken geleden aan de orde geweest is, naar aanleiding van een vraag die toen gesteld werd over wat de apostel zegt in zijn eerste brief aan Timotheus, als hij zichzelf de voornaamste der zondaren noemt. Daar wordt nu van gevraagd, maar de Heere werkt door zijn geest toch zelf kennis, de Heere ontdekt toch aan onszelf, de Heere maakt ons toch met onszelf bekend. En dan is dat toch de beleving van iedereen die in dat ontdekkende werk van Gods geest deelt, namelijk dat hij zichzelf toch inderdaad als de grootste der zondaren leert kennen en zich zo ook aan de Heere leert presenteren. Wat Paulus heeft ondervonden, dat is toch op een andere manier ook weer de ondervinding van David geweest. Psalm 51 legt hij toch ook getuigenis af van zijn zelfkennis, van zijn ellendekennis. En dat is toch ook de ervaring van anderen weer geweest. Asaf is genoemd, die zichzelf een groot beest noemt. Ja, dat is zo, dat is zo. Ik geloof dat de Heere in de ontdekking die hij in het leven van zijn kinderen doet, het zo bestuurt, het zo leidt dat Gods kinderen allemaal iets van die smart en die droefheid over de zonde gaan krijgen. En dat dat hen ook zou kunnen brengen tot de betuiging, ik ben de grootste der zondaren. Zo kan dat voor de beleving ook wel liggen. In de sfeer van de ondervinding kan een mens dat echt zo voelen en zo menen. Waarmee natuurlijk nog niet gezegd is dat dat ook de werkelijkheid is. Het heeft niet zoveel nut natuurlijk om eigen zonde te meten met de zonde van anderen en dan te zeggen, ik ben de grootste. Kijk, even een ander voorbeeld. Iemand heeft een kruis in zijn leven. Anderen hebben ook een kruis. Maar je eigen kruis weegt het zwaarste. Want dat draag je. En dat voel je. En dat heb je dagelijks bij je. Je kunt van een heel ander kruis dat een ander mee moet dragen, bij benadering wel een klein beetje aanvoelen dat dat niet gering is en dat dat zwaar zal wegen. Maar wat je zelf te dragen hebt, ja, dat kom je elke dag tegen. En je hebt toch de neiging om, ja, te denken bij jezelf, dit is het zwaarste wat een mens dragen kan. Dus je vergelijking is nooit helemaal zuiver, want wat je zelf ondervindt, dat is het zwaarste, dat is het ergste en dat is ten aanzien van de kennis van de ellende ook. Als de Heere je daarin leidt, nou, nadat de Heere het behaagt om je dieper of minder diep in te leiden, maar dan ga je ondervinden, ga je het gevoelen. Ja, nooit heeft iemand, zoals ik vorige keer geciteerd heb, zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Bij Paulus was het, zoals ik gezegd heb, niet zonder reden dat hij het zei, want het was ook verschrikkelijk wat hij gedaan had. Objectief gesproken. Paulus die zegt het niet subjectief, vanuit zijn eigen beleving alleen, vanuit zijn eigen ondervinding, zoals hij het aanvoelt, maar Paulus die meet het ook naar de objectieve norm van Gods wet. En als je in dat licht je zonden ziet, dan heeft Paulus inderdaad reden om te zeggen, nou, Er zijn er weinig die het zo erg gemaakt hebben als dat ik het gemaakt heb. Een vervolger van de gemeente, een lasteraar, en wat zegt hij allemaal niet van zichzelf. Dus naar de objectieve maatstaf gemeten heeft niet iedereen reden om te zeggen ik ben de grootste der zondaren. Want de Heer heeft mensen, veel van zijn kinderen, voor veel zonden bewaard. Ze zijn niet allemaal zo ver gegaan als Paulus en als Manasse. Ik bedoel in de uitleving, het gaat niet over wat ze van binnen zijn. Maar in de subjectieve beleving ervan kan ieder voor zichzelf wel menen, ja maar ik ben de ergste. Want dat is die persoonlijke ervaring die je nooit helemaal meten kunt met wat een ander er ondervonden heeft. Ja? Ja? Ja. Ja, de vraag is, de vreesachtigen, degene die, zoals dat hier dan gezegd wordt, blode en versaagd waren, die mochten naar huis keren, terugkeren, die werden afgedankt. Maar is er dan van Gods kinderen wel één die niet bevreesd, niet versaagd is? En dan, ja, dan kunnen ze allemaal wel naar huis gestuurd worden. Natuurlijk heb u gelijk, want er is er geen één die van zichzelf moed en krachten heeft. Er is er geen één. En als het erom gaat, wat heb je van jezelf, dan zal er niemand in die Gideons bende kunnen dienen. Ik denk dan trouwens dat er nog niet eens iemand opkomt dagen, ook als de bazuin geblazen wordt. Maar afgedacht nog daarvan, het is dus volkomen waar wat u zegt als het gaat om wat een mens van zichzelf presteren kan en of hij van zichzelf genoeg moed kan opbrengen om de vijand aan te gaan bestrijden en om ja, in de wegen des Heren te gaan en wat al meer, dan als dat van onszelf moet komen, dan is het een hopeloze zaak. Het is dus ook niet zo dat de Heren van ons verwacht dat wij onze vrees overwinnen. Maar het is zo dat de Heere zelf toch een volk maakt, wat ze van zichzelf niet zijn, maar een volk waarvan toch kan gezegd kan worden dat het in de kracht en met de hulp van de Heere gedurig sterke wederstand kan doen tegen de geestelijke boosheden en de vijanden. Hij leert mijn vingeren ten strijde. Hij is het die mij met kracht omgordt. Zo hebben de dichters het gezegd. David heeft het in Psalm 18, Psalm 144 zo onder woorden gebracht. En met mijn God kan ik door sterke benden dringen. En met mijn God zelfs over muren springen. David heeft wel geleerd dat hij dat zonder de hulp en de kracht van de Heere niet kon. Dan was hij niet meer dan een vreesachtige die waard was om naar huis gestuurd te worden. En nu is dit het geheim natuurlijk, dat iemand die van zichzelf van nature ook blode en versaagd is, als die het maar eerlijk leert kennen en beleiden en met die vreesachtigheid tot de Heere gaat, bij de Heere ook moed en krachten kan vinden. Hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. En dan wordt de zaak anders. Ja. Ja, de vrees die natuurlijk op kan komen bij de gedachte aan eventuele vervolgingen die zouden kunnen komen. En dan kunt u ja, inderdaad ook naar de tijd van vandaag wijzen, u kunt naar het verleden wijzen toen er toch heel wat van Gods kinderen ja, ervoor gestaan hebben, niet waar, dan werd de keus. Werden ze voor de keus geplaatst om getrouw te blijven in de belijdenis of ja, af te zweren, het geloof. Ja, en toen heeft de Heere toch heel wat van zijn in zichzelf vreesachtigen zoveel kracht gegeven dat zij ook in de uren der beproeving en der verzoeking staande konden blijven. Dat is toch ook gebleken. Ik weet wel, er zijn ook voorbeelden van mensen die gefaald hebben, toch wel ontroerende voorbeeld. Dat kent u misschien wel van een van die Engelse hervormers. Die nooit een van de grootste helden was geweest. Er is nog verschil natuurlijk, hè. Ook onder Gods kinderen is er nog verschil. Petrus, ja, die zou je trouwens ook kunnen noemen, is ook bezweken, omdat er een dienstmeisje hem zei van, je hoort er ook bij. Maar afgedacht nog van Bijbelse voorbeelden. Ik denk even aan dat voorbeeld van die Engelse hervormer, die niet de sterkste was, hoor. Er waren er anderen die meer onverschrokken de dood onder ogen konden zien en hun vijanden te woord konden staan dan deze man. Maar hij is in dat verhoor, toen hij geprest werd om af te zweren wat hij geloofd had, inderdaad bezweken. En toen heeft hij een op schrift gestelde verklaring ook met zijn eigen hand ondertekend, dat hij herriep. En dat is hem zo zwaar gevallen, dat is hem zo zuur opgebroken, mag ik wel zeggen, toen hij weer terug zat in de gevangenis. Want ze hadden hem voorgesteld dat hij, dan zou hij vrijgelaten worden. Nou, toen braken ze hun woord. Hè. Hij had dan wel herroepen en dat werd natuurlijk luide verkondigd, maar men wilde zich toch aan hem wreken, de Roomse geestelijkheid en de staatsoverheid onder leiding van Maria de Bloedige. En toen hebben ze toch dat vonnis, zouden ze ten uitvoer leggen. Hij zou toch ter dood gebracht worden. Dus het had hem nog niks geholpen ook. Maar goed, de Heere heeft hem teruggebracht. De Heere heeft zijn vreesachtigheid overwonnen. Er was er nou een die het waard was om weggestuurd te worden. En hij zou ook weggestuurd zijn. Als Gods genade hem niet te sterk geworden was. En terwijl hij dus op zijn doodvonnis, de doodsvoltrekking zat te wachten, toen heeft de Heer hem met zoveel kracht gesterkt in de inwendige mens, dat hij, toen het zover was dat hij terechtgesteld zou worden, zijn herroeping weer helemaal heeft herroepen. Publiekelijk. En dat hij het betuigd heeft dat hij God de Heere smaadheid had aangedaan, maar dat hij bleef bij wat hij beleden had en dat hij de Heere als het allerhoogste en even goed wilde eren en erkennen. En toen heeft hij, en daar zie je dat zelfs de vreesachtige moed krijgen. En toen heeft hij, toen dat vuur begon naar boven te krinkelen, zijn hand waarmee hij dat document ondertekend had, als eerste in de vlam gestoken. En ze, die moet eerst sterven. Die hand waarmee ik mijn meester verloochend heb. Heel bewust. En zo zie je dat degenen die geen kracht hebben, kracht kunnen krijgen als God het geeft. En dan kunt u zeggen, ja, ik weet niet hoe dat dan gaan zal. Ja, ik denk dat het met ons, met iedereen, ook al kennen we de Heere in oprechtheid, en al weten we uit ons leven van tijden dat de Heere zich met ons bemoeid heeft, en dat wij echt ook bij hem hebben leren schuilen en op zijn woord hebben leren hopen. Als de Heere er in zulke omstandigheden niet kennelijk in meekomt en aan te pas komt, dan zijn we allemaal vreesachtigen. En dan blijft er geen een staande. He, dat zingt ook de berijming van het gebed des Heeren. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? En dat er dan toch nog mensen overeind blijven, nu ook, he, in de vervolgingen. Het is omdat de Heere ze niet in de steek laat. En omdat de Heere soms ook extra boven menselijke, boven natuurlijke krachten en ondersteuning geeft, want anders zou het niet kunnen. Ja. Het gaat er niet om of we van nature vreesachtig zijn, maar het gaat erom of we, als het erop aankomt, vreesachtig zijn. En als dan blijkt dat we geen verborgen bron hebben waaruit we gevoed worden, namelijk de krachtbron van boven, dan betekent dat dat wij innerlijk ook geen waarachtige band aan de Heere hebben. Dat we maar meelopers zijn geweest, zonder een hart waarin de Heere wilde wonen. Wie dan? Ja, of je die 300 kunt vergelijken met Nazireërs. Ik denk het niet, want in de eerste plaats Nazireërs waren mensen die toch onder een speciale gelofte stonden. En Ze waren niet allemaal voor hun leven Nazireeën. Dat geldt van sommigen, zoals van Simpson wel. Er waren er die het slechts voor een tijd waren. Maar die hadden dan ook persoonlijk, heel persoonlijk, een speciale belofte afgelegd. Dat ze of voor hun leven of voor een bepaalde periode de Heere zouden zijn toegewijd. En die droegen er ook dan bijzondere tekenen van. U weet wel, het lange haar. En ze dronken dus geen alcoholische dranken. Dat kun je van die Gideons bende niet zeggen. Die is na deze strijd, zijn ze gewoon weer naar hun boerderij of naar hun dagelijks bedrijf gegaan. En hadden ze verder geen opdracht, geen taak. Ze hebben dus voor deze veldtocht eigenlijk de Heere op die bijzondere plaats moeten dienen. Maar verder ook niet. Verder ook niet. Nog meer vragen? Ik moet een beetje vlugger komen, andere keren dan komen we tijd tekort. Ja.
Want dan moet je zeggen dat van meteen de daad dat wel een mannen op had. En dat vooral in de kiezerzin. Dat hij overwon niet al de reus voor je.
Ja, ja.
Maar laat alleen het toch van. Als namelijk ik word uit de gestrekt. Nu was het denk ik over de muur gaan door een band.
Ja. Ja. Dat is zo. Er is deze vraag die gaat weer over het onderwerp waar we het zo pas over hadden. De mens is na zijn wedergeboorte en bekering toch een tweemens. En dan zal op het ene moment David kunnen zeggen: met mijn God spring ik over een bende, over een muur en dring ik door een bende. En op het andere moment dan moet David zeggen: als gij uw aangezicht verbergt, dan word ik verschrikt. Het is dezelfde mens, dezelfde mond die twee heel verschillende dingen uitspreekt. En dat is dan maar, ja, wat is er nou op het moment aan het woord? Is dat nou die nieuwe mens die de geloofstaal spreekt, of was dat nou de oude mens die de ongeloofstaal spreekt? Dat kun je ook betrekken op dat vreesachtig zijn. Een mens van zichzelf is geen held. In de geestelijke strijd in ieder geval niet. En als hij wel kracht ontvangt en als hij wel staande in de strijd de vijanden te lijf kan gaan, dan is dat omdat de Heere, zoals ik zo pas zei, zijn vingeren onderwijs geeft in de strijd en omdat de Heere hem sterkt. Ja, als een mens op zichzelf ziet, David ook, die heeft toch heel wat gepresteerd, zou je zeggen, hoewel hij heeft het niet gedaan. Maar hij is dan toch die reus maar tegemoet gegaan met een slinger en een steen. En hij heeft dat maar aangehoord wat die Goliath over hem uit brulde. Maar later zegt dezelfde David, ja, nou zal ik toch nog een keer omkomen. Hè? Uitgered hier, uitgered daar, verlost door de trouw des Heren enzovoort enzovoort. En dan zegt hij, nou zal ik toch nog een keer omkomen. Ja, daar heb je het. Daar heb je het, dan zinkt een mens. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En daar kom je nou ook nooit bovenuit. Is het anders, dan is het omdat de Heere je anders maakt. En omdat de Heere genade en krachten verleent. Maar anders dan zul je altijd weer, ja, bij jezelf toch ook voldoende reden aantreffen om te vrezen. Dan gaat het toch nog een keer mis. Als je op de macht van de vijand ziet, kun je niet tegenop. Als je op je eigen ontrouw ziet, kun je niet tegenop. Als je op je eigen zwakheid ziet, je eigen ongelovigheid. En dan kun je wel zeggen, ja, maar de Heere dit. Oh ja, we weten het allemaal best. De Heere heeft het beloofd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Maar dat leeft pas weer als de Heer het leven doet. Anders is het wel waar, maar je leeft er niet uit en je hebt er de kracht niet uit. En je kan wel zeggen, de Heere zal zijn volk nooit begeven en de Heere zal zijn werk voor mij voleinden. Best, dat kun je allemaal zeggen en dat kun je zingen en dat kun je naspreken. Maar de beleving ervan is toch nog wat anders als wanneer je het zo eens een ander nazegt. En het in het geloof beoefenen, in het geloof ondervinden. Nou, dat is er. Je ziet het bij Gideon ook. Als de Heere het geeft. Hier heeft hij niets tegengeworpen. Maar als de Heere hem door die engel gaat roepen, dan heeft hij allemaal tegenwerpingen. Ja, hoe kunt u dat nou zeggen, geen strijdbare held? Wie ben ik dan? En hoe kunt u nou zeggen, de Heere is met u? Nou, dat had hij nou hier ook weer kunnen zeggen. Hoe kunt u nou zeggen, Heere, u zult me verlossen. U stuurt me een leger, 32.000 man krijg ik en u neemt ze me bijna allemaal weer af. Nou, zo had dat ongeloof kunnen redeneren dat hij zwijgt, dat hij er vrede mee heeft, dat hij het in zijn hart met de Heere eens is. Dat is omdat de Heere zijn handen klaarmaakt om de strijd te voeren. Ja. Wie nog meer? Ja. Ja. Ja, ik herinner me dat ik vorige keer gezegd heb, als de Heere je een belofte geeft, of als de Heere je een extra bemoediging geeft, dan kun je er ook wel eens een beetje bang voor zijn, want er kan nog wel eens wat overheen komen. Ja, er zijn twee manieren die de Heere nogal eens gebruikt, twee methoden. Hij kan iemand in de benauwdheid brengen en hem er dan op een wonderlijke manier uithalen met een belofte, met de kracht van zijn woord. Een woord dat hij kracht verleent en waardoor hij de ziel bemoedigt. Het kan ook wezen dat de Heere van tevoren op een bijzondere manier sterkte geeft in de ziel. Dat er langs de weg van het onderwijs uit de schriften, toegepast door de Heilige Geest, zoveel kracht op de ziel uitgeoefend wordt, dat je op dat moment alles wel aan kan. Ik zeg het misschien een beetje verkeerd, maar we begrijpen wel wat ik bedoel. In de kracht des Heren kun je dan alles wel aan. Hè? Je ziet geen vijanden meer en je bent niet bang voor de vijand. Maar als de Heere een ziel zo toerust, zoals die bij Gideon deed, en daarom zei ik het in dat verband, want het ging over dat teken met het vlies, die tekenen met het vlies. Dan kan dat de Heere dat doen, terwijl Gideon dat niet weet, maar de Heere weet het wel, dat hij het later, misschien heel kort erop, op een bijzondere manier gaat beproeven. En in dat verband zei ik, ja, maar kun je nou altijd zo blij zijn met een belofte van de Heere? En kun je nou altijd zo dankbaar zijn als de Heere je een bijzondere ondersteuning geeft? Voor die belofte en voor die bijzondere bekrachtiging wel. Maar als de Heere je met die belofte en met die bekrachtiging in de smeltkroes gaat werpen, nou dan kan het nog wel eens extra moeilijk worden ook. En dat is het hier bij Gideon, naar mijn gedachten, geweest. Ook al horen we hem niet, het is niet gering geweest wat hij heeft ondervonden. Nu, blijf ik bij wat ik gezegd heb, jawel. Want op zichzelf genomen is het natuurlijk een reden tot dankbaarheid en tot verwondering als de Heere met een mensenkind die weggaat, dat hij hem zijn woord op het hart bindt en dat hij hem de kracht van dat woord doet gevoelen en dat hij hem de vertroostingen van dat woord geeft. Zeker, en dan zou je niet mogen zeggen van, moet je er nou altijd zo blij mee zijn? Natuurlijk moet je er dan altijd blij mee zijn. Maar juist vanwege de beproeving die er vaak op volgt, kan een mens wel eens bij zichzelf de gedachte hebben, had ik dan ook maar die belofte niet gekregen? Dat is niet uit wijsheid gezegd, en niet uit geloof gezegd, maar het kan zo wel eens opkomen. Van Gods kant gezien is het allemaal wijsheid. Want zoals ik het zo pas zei, waarom doet de Heere dat nou met Gideon? Ach, hij weet wel wat hij doet. Het kan ook geen kwaad. Als de Heere zijn volk in de geloofsbeproeving brengt, acht het voor grote vreugde, zegt Jacobus, indien gij in velerlei verzoekingen valt. En Petrus die zegt net zoiets, niet waar? De beproeving uw geloofs is kostelijker dan die van het goud welk door het vuur beproefd wordt. Nou, dus van Gods kant gezien kan best lijden. De Heere zal geen van zijn kinderen in de geloofsbeproeving brengen als hij voorziet dat ze bezwijken. Als hij ze in de beproeving brengt, dan geeft hij ze daarmee eigenlijk een onderscheiding. Want dan laat hij het weten voor hen en voor anderen, met jou, met hem, met haar durf ik het aan. En dan is het met de bedoeling, en dat is altijd de bedoeling van de geloofsbeproeving, om dat geloof dat zoveel onzuivere bestanddelen heeft te zuiveren, om het te sterken, om het rijker tevoorschijn te laten komen dan het voor die tijd was. Het goud dat moet meer blinken en dat moet zuiverder uit het vuur tevoorschijn komen dan wanneer het erin gaat. Dat is Gods opzet. En dus van Gods kant gezien kun je er alleen maar beter van worden. Maar van de kant van de mens uit en vanuit zijn belevingswereld gezien, zou dat goud ook wel eens zeggen, nou hou nou maar eens op. Nou kan ik niet meer dragen. En in dat licht gezien zeg ik, ben je dan altijd zo blij met een belofte. Ja. Ja, dat is zo. Wat de Heere werkt, zo wordt er gevraagd, dat is toch niet altijd direct duidelijk voor degene die het betreft. En dan zullen we toch ook wel eens moeten vragen, Heere, wat bedoelt u er nou mee en welke weg gaat u er nou mee? Gods leiding, we kunnen dat beleiden, en als we dat beleiden, doen we dat op grond van Gods eigen woord. Gods leiding in het leven van zijn volk, die is er. De Heere leidt ze. Ik zal ze, de Heere zal u geduriglijk leiden. Ik weet wel, dat kan een bijzondere belofte worden die aan het hart toegepast wordt. Maar afgedacht nog daarvan, het geldt van al Gods kinderen. En de Heere kan een bijzondere belofte toepassen. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Maar of u dat nou ooit wel eens echt persoonlijk hebt mogen geloven of niet, het geldt van al Gods kinderen. Ja. Maar als de Heere het belooft, als de Heere een bepaalde weg met je gaat, als de Heere een bepaalde richting uitgaat, als de Heere bepaalde wegen afbreekt, of als de Heere bepaalde deuren toesluit, dan moet je, ja, vaak vragen, Heere, wat dan? Ik had gedacht dat dit de weg was, en nou sluit u het af, en nou maakt u het onmogelijk. Prachtig voorbeeld is daarvan natuurlijk wat we beschreven vinden van de apostel Paulus, die het evangelie zocht te brengen in bepaalde delen van Klein-Azië, maar de geest liet het hem niet toe. En kun je dan zeggen dat Paulus dat nou maar op eigen houtje gedaan heeft? Kun je nou zeggen dat Paulus gedacht heeft bij zichzelf, nou, ik hoef nou de Heere niet meer te raadplegen. Op mijn eerste zendingsreis moest ik dat nog wel doen, want toen was ik onervaren. Maar nou heeft de Heere me door die eerste zendingsreis helemaal heen geholpen. En ik weet nou wel hoe het gaat. Ik ken het klappen van de zweep nou wel. Hè? Ik bedoel, ik heb routine gekregen. Zoals we in ons gewone leven ook routine hebben, nietwaar? Als je doet er niet toe wat voor werk doet, nou, doe je het voor het eerst, dan zeg je, nou, dan weet ik niet meer hoe het moet. En de tweede keer, hè. Maar als je het 120 keer gedaan hebt, dan vraag je het niet meer. Dan doe je het zonder na te denken. Is Paulus zo aan het werk gegaan? Zijn tweede zendingsreis zonder de Heere te bidden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Is die zomaar een weg ingeslagen? Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Hij heeft gezegd, laat al uw begeerte met bidden en smeken om dan dankzegging bekend worden bij God. Hij heeft denk ik toch zeker in de richting die hij koos, in de plaats waar hij het woord ging brengen, toch ook met de Heere overleg gepleegd. Maar de Heere gaf hem geen antwoord. En de Heere gaf hem alleen maar een negatief antwoord. En toen liep hij hier vast. En de Heere zei alleen maar, nee, hier niet. En waar dan wel? Dat wist Paulus ook niet. En dat duurde een dag en dat duurde nog een dag en dat duurde nog een dag. En hij probeerde het ergens anders. En ja, totdat hij op een gegeven moment weken later van de Heere licht van boven krijgt. Ondertussen heeft hij in donker getast en het bemoedigende daarbij is dat Paulus het niet wist en die anderen wisten het ook niet. En als je nou aan Timotheus denkt, die was nog maar pas op de weg. Niet waar, die had Paulus nog maar pas meegenomen daar vanuit Lystra en die keek tegen Paulus op. Ja, het was een bekering van de apostel. En dan kijk je tegen zo iemand op, hè. En toen heeft Timotheus toen direct al geleerd, een paar weken later, dat hij het van Paulus ook niet verwachten mocht. Hij kon van Paulus geen afgod maken en hij hoefde voor Paulus geen standbeeld op te richten. Want die man wist het ook niet. Ze moesten wachten totdat de Heer die Macedonische man liet verschijnen. Nou, zo is het vaak en zo kan een mens wel eens een tijd lang in het duister, in nevelen, in raadselen verkeren van Heere, wat gaat het nou worden? Wat is nou uw weg? Wat is nou, ja, uw bedoeling? En ik weet niet of je er altijd wel zo'n klaar antwoord op krijgt. Het kan ook best eens wezen dat je achteraf, en misschien wel een heel poosje achteraf, teruggeleid wordt. En dat je dan gaat zien, oh maar nou krijg ik er licht over. Nou ga ik het verstaan. Nou zie ik hoe dat allemaal in elkaar paste. Nou zie ik hoe dat hele plan van God daarin zichtbaar wordt. Maar ja, de Heer is ook niet verplicht altijd een antwoord te geven. Ik denk ook dat het niet wijs zou zijn als de Heer altijd een antwoord gaf. Dat versje zegt, ja, dat is dan wel geen berijming van een schriftgedeelte, maar het is toch wel een schriftuurlijke waarheid. Leer mij volgen zonder vragen. Alles wat gij doet, is goed. Dat is geloofstaal. Om het nou met de Heere eens te zijn, ook als je het niet begrijpt. En ook de weg des Heeren goed te keuren, ook als je het einde van die weg niet zien kan. En zo oefent de Heere zijn volk ook in onbegrepen en in onbegrijpelijke wegen. Je mag wel vragen, Heere, klaar, het is op, maak het eens duidelijk, maar ik denk dat je er ook bij moet bedenken, als de Heer het niet opklaart, is het nog goed. Want zijn weg is volmaakt, ook al worden zijn voetstappen niet bekend. Is zijn weg nog volmaakt? Ja. Ja, ja, ja. Ja, zou het wel eens kunnen wezen dat iemand een belofte krijgt en dat hij er een verkeerde conclusie uit trekt, een verkeerde belofte of een verkeerde ja, kant mee opgaat. Dat kan. Het is natuurlijk al een beetje een moeilijke zaak ten aanzien van dat krijgen van belofte. Wat verstaan we daar dan precies onder? Misschien moeten we ook wel zeggen dat niet alles wat we dan houden voor het krijgen van een belofte inderdaad krijgen van een belofte is. Maar afgedacht nog van de vragen die je daarbij kunt stellen. De Heere kan iets op het hart binden. De Heere kan daar een bepaalde, ja, bepaald gedeelte van zijn woord op een bijzondere manier kracht geven en geloof erbij geven. En dat je voor jezelf in de omstandigheden waarin je verkeert tot geen andere conclusie kunt komen, biddend, ernstig, dan nou gaat de Heere dit doen, nou gaat de Heere die weg. En dan blijkt dat de Heere toch een andere weg gaat. En dat de Heere het toch op een andere manier invult. Ja, wie zijn wij? Wij tasten zo vaak. Hè? En elk woord van de Heere is ook niet direct duidelijk. De Heere kan iets wel eens geestelijk bedoelen, terwijl wij het misschien lichamelijk of in de aardse sfeer opvatten. De Heere kan wel eens iets bedoelen waarvan hij zegt, ja, wat ik doe verstaat gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. En dat we dan toch achter de Heere moeten blijven aankomen. Ik geloof dat dat gevaar er is, dat we een woord van de Heere misschien al te haastig naar ons toe halen en dat we dan vanuit een sterke begeerte naar iets naar dat woord grijpen en denken, oh, maar nou heeft de Heere dat zo bedoeld. Terwijl de Heere dat woord misschien wel gegeven heeft, maar dat hij het op een andere manier bedoeld heeft. Dit is een heel teer en niet zo eenvoudig terrein ook. Oprechte zielen kunnen ook dwalen in de toepassing die ze maken van een bepaald woord dat de Heere geeft. In oprechtheid kun je dwalen. En vandaar dat het, ja, dan kan ik toch dat vers weer aanhalen, wat zo pas al genoemd is, dan is het op zijn plaats om daar maar veel bij te vragen, Heere, zend gij uw licht en uw waarheid neder. He, dat ik weet, dat ik klaar en onderscheiden mag zien. Ja, dit is niet zo eenvoudig om dat voor jezelf altijd te weten, en het is ook niet zo eenvoudig voor een ander die daarmee in aanraking komt, om daar nou het juiste licht in te hebben en de juiste conclusie aan te verbinden. En dan heb ik het nog niet eens over teksten die iemand zichzelf geeft. Of teksten die hij van de duivel krijgt, want dat kan allemaal ook nog. Nee, ik heb het nou echt over de waarheid God, zoals die vanuit het woord van God door de Heere op je hart gebonden wordt. En dat kan toch wel eens op een andere manier ingevuld worden, op een andere manier waargemaakt worden als dat je dat aanvankelijk wel eens gedacht hebt. Ja. Mens kan ook zelf naar de vervulling van een belofte grijpen, dat deed Abraham natuurlijk. Die had een echte belofte van de Heere dat hij een zoon zou krijgen en de Heere had niet gezegd hoe. En Abraham dacht dat hij dan, ja, eerst had hij dat niet gedacht, eerst wist hij, ja, niet anders dan dat hij op de normale manier via zijn vrouw Sarai een zoon zou krijgen. Maar toen heeft hij gedacht, ja, maar misschien heb ik me daarin vergist. En ja. Zo moet de mens bewaard worden voor dwaalwegen, zo moet de mens bewaard worden voor eigen licht, want dat is geen licht. En zo moet de mens maar veel vragen, Heere, geef me uw licht en geef me uw waarheid. En als het niet duidelijk is, misschien beter om het dan ook nog niet in te vullen zelf, maar te vragen, Heere, laat het dan eens duidelijker worden. Dan, ja, ik weet niet of je dat zo moet doen zoals Gideon met een teken, maar vanuit het woord toch wel nadere aanwijzingen vragen. Dat hoeft nog niet altijd uit ongeloof te zijn. Het kan ook wezen dat wat de Heere toegezegd heeft voor de mate van het geloof dat we hebben eigenlijk niet genoeg is. En dat de Heere het dus nog duidelijker zal moeten zeggen. Nou, dat is niet verboden, geloof ik. Als Paulus aan de Filippenzen schrijft, het is dezelfde dingen u te zeggen is mij niet verdrietig en het is u nuttig, dan zegt hij dat in navolging van de Heere Jezus Christus. Dan vertoont Paulus daar het beeld van Christus. Want zo doet Christus het ook. Dezelfde dingen u te zeggen is mij niet verdrietig en het is u nuttig.
Ja, als de Heere nu een waarheid, een belofte, een kracht en de ziel geeft.
Ja.
Dan zie je toch veel dat een Heere dan de juiste woorden geeft. En de juiste omstandigheden. En op de juiste plaats en op de juiste tijd.
Mm-hmm. Nee, dat is ook zo, maar het ging dus nu over de vraag, kan het ook wezen dat iemand echt van de Heere wel beloften en bemoedigingen gekregen heeft die misschien niet zo duidelijk zijn? U spreekt over zeer duidelijke antwoorden vanuit Gods woord, antwoorden rechtstreeks en heel concreet in een bepaalde situatie. Nou, dat is ook zo, dan zijn er geen twijfels meer. Maar deze vraag die ging niet over die gevallen, dat het heel duidelijk en heel zeker ligt en dat je kunt zeggen, ja, maar dat heeft de Heere gezegd. Daar kunt iedereen aan twijfelen, maar daar ga ik niet vanaf. Dat heeft de Heere zelf beloofd. Maar er zijn ook van die gevallen waarin je, ja, wat bedoelt de Heere hier nou mee? Er zijn van die omstandigheden dat een mens hoop gekregen heeft, verwachting gekregen heeft ten aanzien van dit, ten aanzien van dat. En dat hij er eigenlijk ook niet goed weg mee weet. En dat het op nadere bevestiging en nadere versterking eigenlijk ligt te wachten. Nou, dan ben je te voorbarig als je dus dan bepaalde conclusies eraan verbindt. Maar als het zo is zoals de gevallen die u noemt, ja, natuurlijk, die geeft de Heere ook. Maar dan hoef je ook niet nadere bevestiging te hebben. Nee. Nee, dat is zo. Dat is zo.
Ja? Er was een leraar, die kreeg een beroep.
Ja. Ja, daar heb je nou zo'n voorbeeld, ja. Ja.
Bijzonder werkzaamheid,
ja.
Met dat beroep.
Ja, ja, ja.
En toen sprak de Heer door zijn woord, deze woorden, ik heb veel volks in deze stad.
Mm-hmm.
Toen was ze genegen omdat men daar werkzaamheden mee had, om dat toe te passen op die nieuwe gemeente.
Ja.
Ik heb veel volks in deze stad.
Mm-hmm.
Maar toch was dit een verlichte man. En ik dacht dat we daar ook wel erg in moeten hebben. Maar wij kunnen ook wel iets meer doen. Namelijk als de Heer ons komt te beloven. Of door zijn woord onderwijzen dat wij dat woord eens opzoeken.
Ja,
in zijn verband.
Ja, ja, ja.
En ook als we eventueel bijbelverklaring hebben. En kanttekening. Want die leraar die deed dat. En toen kwam het tot een hele andere gedachte. Want de apostel die bedoelde dat een vele
volks
in die stad was
waar
hij was.
Ja, ze moest blijven, ja. Ja, daar heb je nou zoiets, ja. Ja, ja, daar heb je nou zoiets. Nou, en dat kan, ik zal nou niet zeggen dat dat nou zo zeer speciaal op de geestelijke situatie, maar ten aanzien van daar ging het eigenlijk om, de leiding in je leven, de gang, de weg die de Heere met je gaat. Niet waar, dan kan een mens in gemoede menen, nou moet ik dit doen, nou moet ik dat doen. Je hebt dat ten aanzien van, dat is dan speciaal voor predikanten, maar je hebt het ten aanzien van, neem nou zo'n voorbeeld van iemand die dat nou serieus neemt, werkelijk, en dat horen we toch allemaal te doen, niet waar, en dat moeten we onze jonge mensen toch ook vertellen. Een kwestie van huwelijken. Als je dat toch serieus neemt, en als je dat toch ziet als in het licht zoals de Heere dat in zijn woord toch ook voorhoudt, dan kun je wel eens menen of denken van, nou, dan leidt de Heer me die weg uit, dan leidt de Heer me die weg uit. Terwijl je best eens een keer een heel andere kant op geleid kan worden. Het is met werkkring die je kiest. Het is met zoveel zaken die met het leven en met de gang van je leven te maken hebben. Als je dat ernstig neemt en als je dat bidden doet, dan is het nog niet zo simpel altijd om nou precies te weten, nou leidt de Heer me hierin. Zelfs al heb je vanuit het woord naar je meent aanwijzingen gekregen. Want dan kun je inderdaad denken, nou moet ik een beroep aannemen en dan moet je toch blijven. Ja, ja. Ja, voorzichtig maar. Ja, er zijn, op dat terrein zijn er veel meer voorbeelden te geven. Ja, ja, ja. Daar weet ik ook een klein beetje van. We gaan eindigen. Psalm 147. Het vijfde vers, Psalm 147, vers 5. zullen we samen danken. Heren, we mogen ook aan het einde van ons samen zijn hier voor u buigen, u erkennend voor wat u ons wilde geven in uw heilig woord. Wat is uw woord altijd weer vol onderwijs, dat we het maar verstaan mogen, heren, en dat we er maar acht op mogen slaan, en dat het ook maar ingang mag vinden in onze harten, voor het eerst of bij vernieuwing. Mogen we u dat ootmoedig en eerbiedig vragen, heren, dat u door uw heilige geest ook datgene wat we vanavond bespraken, zo wilt zegenen in ons leven, dat we er de vrucht van hebben. We hebben gezien dat u niet iedereen gebruiken kunt en gebruiken wilt in uw dienst. Dat de vreesachtigen naar huis gestuurd worden, de meelopers, de meepraters. Heren, wie van ons hoort daarbij? Als we erbij horen bij eerlijk zelfonderzoek en tot geen andere conclusie kunnen komen dan dat heel onze godsdienst eigenlijk alleen maar meelopen is geweest. En tot nog toe is. O, wilt u ons dan doen zien dat het nog mogelijk is om waarlijk tot u bekeerd te worden. Waarlijk deel te krijgen aan uw genade. Zodat het anders wordt, zodat we door de waarachtige band van het levend geloof aan u verbonden worden. En als het ons toch nog te veel om onszelf gaat, om ons eigen gemak en niet om uw zaak, heren, dan kunt u ons daar toch ook van bekeren, opdat we waarlijk u zullen vrezen en u zullen liefhebben met heel ons hart. En u zullen dienen met al onze krachten. U bent het toch waard, heren, om zo gediend, om zo bemind te worden. Niet op een halve manier, maar geheel en al. Heren, werk dat dan zelf, want van nature vinden we deze dingen niet bij ons. En ze zullen er ook nooit zijn. Maar als u ze werkt, heren, dan zijn ze er. Werk ze dan door uw geest. En verheerlijk zo uw genade in ons leven. We bidden van u dat ge ons veilig thuis wilt brengen, dat u ons ook gedenken wilt in al de omstandigheden van ons leven, in de hele gang van ons leven. Vergeef onze zonden, Heren, en hoor ons om Jezus wil. Amen.